biologische manier. Een van de redenen dat we 25 jaar geleden overgeschakeld zijn, ging vanuit dezelfde problematiek waar wij het vandaag nu over hebben. En dat is, hoe kun je boeren in ontwikkelingslanden helpen om ook een bestaansrecht te geven. En we zijn met een aantal boeren bij elkaar gaan zitten en toen hebben we gezegd, wij hoeven niet per se naar die landen toe, naar die boeren toe, maar wij moeten lokaal handelen en mondiaal denken. En lokaal handelen hield voor ons in dat wij naar een regionale kringlooplandbouw toe moesten met onze bedrijven, waardoor wij aan een productie komen van zeg maar 8.000-9.000 kilogram melk per hectare, maximaal. Wat grote gevolgen zou hebben naar onze mening op de mogelijkheid van productie voor boeren in ontwikkelingslanden, als we dat zouden doen. Nu zie ik in de huidige landbouw dat men steeds verder af daarvan gaat. Als ik kijk wat op dit moment de problematiek is in de Nederlandse melkveehouderij, dan zegt men hoe kunnen we de mestplaatsingsruimte zo groot mogelijk krijgen per hectare om nog meer te kunnen produceren. En op dit moment is het zo dat iedere boer ongeveer 40% van zijn boer, een gemiddelde melkveehouder, 40% van zijn boer van buiten zijn bedrijf haalt en buiten zijn regio haalt. Nu is mijn vraag eigenlijk, waarom zijn we in 25 jaar nog niks opgeschoten wat dat betreft? En kunnen we de komende 25 jaar misschien nog niet verwachten dat we iets opschieten in die richting als we steeds aan die oude systemen vasthouden? Hoe kunnen we dat ontdekken?
Ja, ik zie daar ook iemand die wil de dingen.
Ja, dank u. Mijn naam is Jut Bakker. Ik ben van achtergrond tropische landbouw en tropische voortbouw. En heb een aantal jaren voor Oxfam Novib gewerkt, onder andere, en voor Regis. Ik heb lange tijd gewerkt in de praktijk met kleine boerenlandbouw. Vooral in de gebieden waar de ontbossing plaats heeft gevonden in kolonisatielandbouw. Ik ben heel erg blij met wat ik vandaag aan de introducties heb gehoord. Ik ben heel erg groot voorstander van dergelijke methoden van landbouw, waarbij we meer relaties zoeken met de natuur en een beter evenwicht tussen wat traditionele kennis is van boeren en wat wij mogelijk kunnen bijdragen. Maar ik merk dat er één aspect nog niet aan de orde is geweest, waar een groot eigenlijk wel over begonnen was. Dat is het aspect van landgrabbing. En laten we maar gewoon zeggen, de strijd op het land. Mijn ervaring is geweest dat juist in die gebieden waar je ontbossing op grote schaal plaats heeft, je kan refereren aan Brazilië, je kan refereren aan Midden-Amerika. Ik heb het zelf een heel dichtbij meegemaakt in Nicaragua en in Colombia. Dat daar heel erg veel speelt, dat kleine boeren, waarmee wij proberen te werken om inderdaad op leefzaam gebaseerde technieken een wat beter bestaan op te bouwen, doorgaans weggewerkt worden op een nog abrupte wijze door grootlandbouw en kapitaalsinvesteringen in de landbouw. Dus ik proef dat er niet zomaar automatisch een bestaan naast elkaar is, maar dat er ook een heel sterk spanningsveld is, vooral in ontwikkelingslanden. Ik zou graag daar wat verder over debatteren.
Ja, dat is waar.
Henk Kieft, EDC, sinds 20 jaar met Leiza bezig. Het is in de jaren 90 door Pronk mainstream beleid van ontwikkelingssamenwerking geworden. Er is dus een dijk van publicaties en ervaringen waar u wel gebruik van kunt maken, zou ik zeggen. Maar waarom ik even inspring is vooral de opmerking van mijn voorganger. En daarmee verbind ik twee dingen die ik vanmiddag gehoord heb. De ene is van René Grotehuis, die zei: ik ben ook theoloog, bijna als een excuus. En ik zou zeggen, het antwoord op die vraag van waarom schiet het nou niet op, moet je misschien voor een deel zoeken in die waardepatronen en in het aandacht van jullie soort organisaties voor de cultuur en het denken erachter. En waarom denk ik dat het zo belangrijk is, dat haal ik uit de verhaal van Jan Dirk. Die heeft bij zijn eerste fase als gewone boer gezegd van ik stond erboven. En hij heeft het niet expliciet gezegd, maar in de derde fase waar je nu in zit, Jan Dirk, en dat zou ik willen uitnodigen om er misschien nog wat over te zeggen. Hoe noem je dat? En wat is er met jou gebeurd in jouw waardeontwikkeling? En als we het debat blijven voeren in technologische termen van overtuiging, dan geloof ik dat we dat niet gaan halen om die reden. En er zal dus toegevoegde waarde gezocht moeten worden, die meer waarde geeft aan die uitwisseling die Katrien ook voorstelt. Ik denk dat die wel degelijk van belang is. En wat is er nou nieuw in verhouding tot 20 jaar geleden? Dat is dat we toen het Leidza-verhaal hielden op deze analyse gebaseerd, maar dat er geen voorbeelden in Nederland waren. En dat vind ik dus het nieuwe en de toegevoegde waarde van de discussie, van het debat nu, dat we nu honderden boeren in Nederland hebben die met deze vorm van bedrijfsvoering bezig zijn, ook nog lang niet uitontwikkeld zijn en die denk ik ook weer heel veel van ontwikkelingssamenwerking kunnen leren. Bijvoorbeeld het gebruik van kruiden, het anders omgaan met medicijnen. En om het nog een beetje lastiger te maken, ik denk ook dat het slim is om niet alleen maar in landbouwbevordering te denken, maar het ook te verbinden met andere beleidsthema's van energie, met recycling en biogas, waardoor je ook de nutriënten weer vanuit de voedingsmiddelenindustrie en de consumenten terugkrijgt op het land. Dus de kringloop op het boerenbedrijf vergroten naar een kringloop op streekniveau. Nou ja, ik hou hier even op. Maar jullie hebben een goed spoor te pakken. Ik zou zeggen, zet alsjeblieft door en zoek naar die toegevoegde waarde vanuit de geloofsbeleving of vanuit het waardepatroon wat voedend is voor het landbouwsysteem dat je kiest en voor de houding ten opzichte van de natuur. Dankjewel.
Dank u. Ik kijk naar even rond. Ik ja, daar nog een vraag en daarna geef ik het panel het woord van de.
Mijn naam is Peter Kwak, ik werk voor de Broker, dat is een kennisplatform. Digitaal waar food security een van de thema's is. Ik heb een korte vraag. Ik hoor veel dat de bodem verbeterd wordt door op deze manier. Ik zou iets willen weten hoe dit linkt met een andere discussie over climate smart agriculture. Dus hoe climate change door landbouw verbeterd moet worden. In welke relatie staat dat dit verhaal bij?
Yes. Nou, nog
een laatste eventueel. Ja, bedankt. Ik heb een hele andere vraag. Het betreft het economische aspect. Daar hoor ik eigenlijk niet zo heel veel over. Ik vond de bijdrage heel boeiend, heel leerzaam. Ook goed om al die verschillende verhalen te horen. Maar ik hoorde boer Jan Dirk, hoorde ik ook zeggen van. Toen ik een gangbare boer was, kostte de melk 45 cent. En toen hij halverwege was, ik op het punt dat je nog antibiotica gebruikt, en dan was de melk 1,20. En nu kost die 1,75. Ik zou daar van dat aspect van over zeg maar het businessmodel, het bedrijfsging daar ook wel iets meer willen maken.
Heel graag. Ik ga het weten. Eerst de beste van jou.
Iets over die land grabbing, waar ik vraag over. Denk je inderdaad dat de eigenaar van land op dit moment een heel hot issue is? Dat is overigens al decennia lang geweest. Land is macht. Dus je vertelt dat zijn we veel verder dan in de middeleeuwen toen de landadel uiteindelijk ook de macht had. En nu is het in de ontwikkelingslanden vaak zo dat grond is macht. Ik denk dat wat betreft, en dat is een hele weerbarstige politiek. Ik denk dat veel, ook voor ons als Corriët geldt, dat op het moment dat je je met landbouw bezighoudt in eigenlijk het vraagstuk van eigendom, en landeigendom en landrecht is van belang. Dat is ook van belang, omdat anders mensen niet gaan investeren. Mensen gaan niet investeren als ze het risico lopen dat ze voor het mens afgerekst, omdat de macht verandert, omdat er een nieuwe burgemeester komt, omdat er een nieuwe van een land weer weg. Dus dat vraagt van investeren, vraagt op zekerheid, vraagt op rechtszekerheid. Willen mensen toekomst zien en wat ze doen. Dus ik vind dat een serieus issue. Ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat in relatie tot het probleem van de volgende generatie, laat ik zeggen, wel eens zo zou kunnen zijn dat we ook in ontwikkelingslanden met echte ontvolking van het land te maken krijgen. Dat daarmee vraagt naar landbouw in één keer weer een ander perspectief staan. Dat gewoon veel meer de jonge generatie denkt, zoek het maar uit. Ik bedoel, wat jij zei, van, nou, uiteindelijk zijn er nog steeds heel veel boeren zonder opvolg. Voor wie uiteindelijk het perspectief van het boerenbestaan niet aantrekkelijk genoeg is, wat ga je dan ook om daarin te stappen. Ik denk dat betreft wel degelijk. Ik zeg, wil je iets aan landcrabbing doen, als het ware moet je boeren ook aantrekkelijk maken. En moet het voor jonge generaties weer aantrekkelijk worden om voor een boerenbestaan te vechten. Ik denk dat dat, dus daar zie ik ook nog wel een verband in een heel ander perspectief. Dank dat de betekenis van theologie in deze zaal toch op een of andere manier plek heeft gekregen. Ja, ik denk dat dat waar is. Een van de problemen is natuurlijk dat we naar landbouw eigenlijk alleen maar in economische zin gaan kijken, in financiële zin gaan kijken. Eigenlijk alles wat te maken heeft met een soort van waardebeleving over de waarde van het land, de waarde van de natuur, de waarde van dieren als intrinsieke waarde, niet als economische waarde, maar intrinsieke waarde, kwijt gaan raken. En ik denk wat dat betreft dat ook voor onze organisatie als coördinator dat waarde gedreven zijn, iets van die christelijke sociale inspiratie, dat die voor ons ook belangrijk blijft om van daaruit te kijken en te denken. Laatste, ik denk wat ik interessant vond in Jan Dees' verhaal is ook hoe hij als het ware voortdurend met nieuwe bedrijfsmodellen bezig is. En daarmee naar zijn vak echt kijkt als een economische activiteit. En niet alleen maar als een soort, en daar hoort bevlogenheid bij, maar er hoort ook een soort vraagstuk van wat kan ik met mijn klanten als het gaat om de prijs van de kaas doen? En kan ik uiteindelijk investeringen op de andere manier van werken of doorvertalen in mijn... En als ik naar nieuwe grondperspectieven kijk, kan ik dan een corporatief eigenaarschap gaan ontwikkelen? Wat is daar aantrekkelijk voor? Dat vind ik interessant, omdat ik geloof dat wat dat betreft het boerenbestaan niet alleen maar, ook in die zin, ook in de nieuwe vorm die nu ontwikkeld wordt, bedrijfseconomisch perspectief. Maar het is waar, en dat is denk ik ook de problematiek in de soms wat tegenover elkaar zitten. Daarom ben ik zo blij met de haven van Jan. Het beeld is vaak, alleen de gangbare landbouw is bedrijfsmatig heel haalbaar. En de rest is allemaal spielerij in de marge en dat is een beetje vreugelen en een beetje, nou ja, goed bedoeld, maar uiteindelijk stelt het niks voor. En ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we ook in ontwikkelingslanden, als het gaat over andere vormen van boeren, dat we dat als een bedrijfseconomische en een rendabele activiteit ontwikkelen. Anders wordt het uiteindelijk alleen maar iets voor hobbyisten. Nogmaals, ik geloof in bevlogenheid, het belang van bevlogenheid, maar de verbinding tussen bevlogenheid en gewoon gezonde, gezond. Dankjewel.
Ja, ik denk dat het laatste heel erg belangrijk is. Ik weet wel dat er veel met discussies, veel met boeren over Wageningen. Als op een gegeven moment duidelijk wordt wat wij voor melkprijs uiteindelijk krijgen en hoeveel mensen aan het werk houden, dan zie je dat het stilvalt. En dan hoor je ook. Als de laag gereguleerd is, dat het ontzettend belangrijk is dat je niet van de subsidie leeft of van vrijwilligers, dat je echt iedereen op de loonlijst hebt, dat dat allemaal klopt. Zeg maar. Ze zien dat de bedrijfseconomische activiteit is, dat het mogelijk is om dus die slag te maken naar de burger en naar de consument toe, om erin te trekken, dat ze het snappen en ze het ook voor ogen hebben. Dat vind ik echt heel erg belangrijk is dat het ook maakt dat wat we doen zeg maar, bij de boomlijst. Want dat is echt belangrijk.
En
dan kun je veel meer mensen
overtuigen. Wat is jouw kostprijs? 1,75 kilometer?
Nee, mijn kostprijs ligt lager. Dit is wat ik nu krijg. En stel je dat we over een jaar tegen 2 euro zitten. Ja, de opbrengst. Dat is de opbrengstprijs. Het is niet de kostprijs. De kostprijs is lager. Bij ons is een enorme strijd in de rol. En wat wij zien is dat dus ook hetzelfde het geval als je ziet dat slagkrachtige boeren, grote boeren over het algemeen, zeker als ze nog geld kunnen krijgen, een groot gedeelte is nu iets afgetekend. Maar een deel wat nog wel kan, die koopt die grond in vrij. Er zit rond te wachten op kleine boeren die stoppen. Niet zo dat er kleine boeren zijn die daar instap. Je ziet gewoon dat het gewoon alleen maar snel gebroken wordt. Ik ben dus heel blij dat de bank nu zo kritisch wordt en niet zomaar meer financiële grond, of tot een kort zo'n grond. En dat betekent gewoon dat je nu op de misschien wel een noodzaak bent. Het initiatief van ons zeg maar, is denk ik een heel belangrijk initiatief. Dat de burger en de consument gaan trekken bij de eigen leefomgeving. Dat is heel erg groot. En dat ze zich als een inspraak hebben in hoe ze het kunnen inrichten. En ik zie ook dat het aanslaat. Ik heb daar heel veel vertrouwen in. En het is ook een stukje bewustzijn. Bewustzijn waar we met z'n allen eigenlijk in zitten. En dat kan ook niet. Dat moeten we met z'n allen doen. En dat denk ik niet. Het is ook als moeilijk dat we gewoon ook. Ja, dat we bewust moeten zijn wat we gedaan hebben, de weg die we afgelegd hebben, waar we in zitten en hoe we zeg maar. maar ook de verbinding met de samenleving kunnen maken en daar weer helemaal naar nieuwe, soms naar nieuwe oplossingen, soms kun je ook gewoon terugkijken naar wat je doet. Ik ben zelf een voorloper, ik was vroeger een voorloper, ik denk dat jij dat ook was, dus in de gangbare wereld was ik een voorloper, misschien niet het eerste. Vroeger kunstmestrood, een van de eerste die op die middag verrassing kwam en toen waren de andere conservatievelingen. En nu is het net andersom. Dus we gaan eigenlijk ook weer voorover het zal weer met je goed zitten. Maar dat geeft ook perspectief. Dan zou je ook denken van, hé, we gaan dat weer niet. Wow, ik heb wel zoiets als het nog maar kan. Zo zitten we er zo ook. Dat is bijna niet goed. Als het gaat om bodemverbinding, dan hebben we het ook nog. De wijze waarop wij werken is ongelooflijk goed, denk ik, voor het milieu. Het is dus heel goed voor mij. Uitgelegd, omdat we in climate change, denk ik, een enorm slag kunnen maken, is het goed en helemaal buiten blijven groeien of blijven water op het land staan, sneller rijden, dus je kunt in de open water op land, dan weet je, een bodem daar. En dat is bijna nog te zeggen. Dat hebben wij dus niet. Maar als je organische stof opbouwt en zo'n lage input, dat betekent dat je enorm veel CO2 kost. Het is echt absoluut dat dan een proposal. Dat het absoluut mogelijk is en voor tijd dat ze met ons verwagen, dus echt een onderzoek opstartje om te laten zien hoe dit werkt. Er is geen mest meer uit, het moet gewoon heel efficiënt zijn. Dat kan. Ik heb er geen gedachte dat de cijfers van als wel goed werkt.
Ik heb drie
vragen. Ik zal kort zijn, want het is volgens mij het meeste al beantwoord. Ik wil nog even ingaan op dat klimaatverhaal. Want als je het over climate smart agriculture hebt, waar jij het over noemt, dat vind ik de manier waarop je aan het werk voert en dat je dus echt bouwt aan meer organische stofgehalte. Helaas is de discussie over klimaat bij veehouderij wordt heel vaak ook technologisch ingestoken. En dan gaat het vaak over hoeveelheid klimaatgassen per kilo melk. En dan krijg je dus hele andere uitkomsten dan als je kijkt naar het gehele systeem. En dan kom je zelfs zover dat een koe in Afrika 5 keer zoveel klimaatgassen produceert als een koe in Nederland. En dan, als je dat tegen iemand in Afrika zegt, dan zeg je, hoe kan dat nou? En dat klopt ook, maar dat is omdat het berekend wordt per kilo melk. En omdat het altijd op die manier gepresenteerd wordt, dus vanuit dat systeem van productiviteitsdenken, daardoor wordt de hele klimaatdiscussie wordt ook een hele bepaalde kant ingedreven. En dan krijg je dus die schaalvergroting met die gordijnen en die klimaatvloeren en ja, hoe het allemaal. Dus dat zijn die twee verschillende richtingen die je dus terugkomen in de klimaatdiscussie.
Dank u wel. Nog één aanvullende opmerking van jou weer.
Ja, Henk, ik was jou vergeten te beantwoorden. Je had het over de relatie met de dieren, met de grond is voor mij zelf als met dieren. De bodemleven zou je ook kunnen zeggen. Het is zo dat je, naar het gangbaar denken, zeg maar, ben je gewend om naar boven te kijken. Nu zitten we er meer tussen. En het komt gewoon omdat de dieren die we in opgekregen krijgen, zijn meer dan ze zijn. Behoorlijk kalfjes en de wereldse zaak, dus die gaan omhoog, zeg maar. De rest ook wel spreken. We zijn maar even van, kom je meer tussen. Dan ga je meer begrijpen hoe het zit, wat ze hier willen laten zien.
Dus van beheerser van de natuur naar een soort partner of lid van de natuur. Oké, maar dus sluiten we die af.
Mijn vraag, voorzitter, vind ik dat niet beantwoord. Dus ik had gevraagd van, hoe zou je hier een Nederlandse systeemsverandering kunnen bewerkstelligen die nuttig kan zijn voor met name de organische stoftoevoer in ontwikkelingslanden als het gaat over die spalen ronden, over die woestijning.
Ja, klopt. De vraag is natuurlijk ietsje buiten het onderwerp van het symposium.
Als je als Nederland ongeveer de helft van je organische stof te veel hebt voor bodembruikbaarheidrealisatie in Nederland, dan zou je daar elders iets mee kunnen. Maar hoe kan je dat realiseren? Dus het is een fundamentele vraag over het onderwerp.
Ja, het klopt. Zeker zin. Alleen, ik heb zitten overwegen. Ik kan het niet zo zeggen. Als ik per se wil, ik kan het niet zo zeggen. Kijk, het probleem van de hele Nederlandse veehouderij, inclusief de veehouderij,
te veel.
Dat we een grote hoeveelheid voer elders uit de wereld vandaan halen. Daarmee creëren wij een probleem hier, omdat we te veel nutriënten hebben van allerlei soorten. En een probleem daar waar de spullen vandaan komen, in de zin van dat daar nutriënten verdwijnen, die uiteindelijk de voedselvruchtbaarheid daar aantasten. Dus het is een onbalans aan twee kanten. Nou, de een van de gedachten die erover bestaat, is natuurlijk, nou, wij moeten terug met de omgang van onze veehouderij, met name de intensieve veehouderij. En voeg ik eraan toe, want dat is een tendens die op het ogenblik ook is. We moeten voorkomen dat de melkveehouderij de weg opgaat van de intensieve veehouderij. Op het ogenblik zijn er bedrijven aan het ontstaan van 500 en 700 koeien. Met onvoldoende grond om, laat ik maar zeggen, behoorlijk te verdienen met mineralen enzovoorts in de kringloop rond te kunnen komen. Dus dat is op zichzelf al iets waar we volgens mij, die mensen van landbouw, althans, is het afdeling landbouw. Iets waar bepaalde perken zouden bestellen. Dus dat is één kant van de vraag. De andere kant is, en dat is een technologische oplossing, maar die moeten we niet weggooien. Dat is dat we overstappen op een systeem van bioraffinatie. Dus waarbij we de soja en enzovoort niet eerst hier naartoe halen en dan een aantal dingen hier naartoe brengen die ze daar nodig hebben voor de vruchtbaarheid. Maar dat we daar een eerste raffinage van die dat veevoer toepassen. De spullen die terug moeten op het land, daar terugbrengen op het land. En datgene wat we hier nodig hebben voor onze voedselproductie en voor onze veevoerproductie, dat we die hier naartoe maken. Dat we een heel ander model krijgen om met dit soort zaken op te dragen. Dus het is
en dieren wat meer beter verdelen mondiaal, is dat niet veel simpeler?
Hoe zeg je dat?
Dieren wat mondiaal wat beter verdelen.
Ja, maar ja, goed. Nou zeggen, kijk, daar zitten allerlei economische verhoudingen aan. Dus als wij hier in de varkenshoud, noem maar een buitenplaats, dat wil nog niet zeggen dat ze dan in Afrika er meer hebben. Zo werkt het. Mensen, ik sluit het hier af. Ik vraag jullie om hier terug te zijn. Laat ik maar zeggen, 5:30, dat is het. Ja. 5:30, een kwartier. Een kwartiertje hoor ik op koffie. Er is daar in de hal is een boekentafel waar sommige publicaties van de inleiders die we tot nog toe gehoord hebben zijn te vinden. Ik dank ze voor de bijdrage. Straks die lang.